Goedemorgen. Fijn om weer in uw midden te zijn en samen het woord te openen. En dat gaan we vanmorgen doen bij Psalm 95. Psalm 95. We lezen daar: komt, laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een groot God. Een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepten der aarde zijn en wiens de toppen der bergen zijn. Wiens de zee is, daar hij ze heeft gemaakt. Ook het droge dat zijn handen hebben geformeerd. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere, onze Maker. Want Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij wijdt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet. Verhard uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, toen uw vaderen mij verzochten, mij op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien. 40 jaren heb ik mij geërgerd aan dat geslacht. Ik zeide, het is een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn, tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Tot zover deze psalm. Het valt mij op dat als je deze psalm leest, dat de psalmist begint om God te loven en te prijzen. Hij zegt, komt, laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots onzes heils. Hij gaat dus spreken over God zelf. Nou, bij ons mensen is dat nog wel eens anders. Want is het niet waar dat wij eerder geneigd zijn, als we elkaar ontmoeten, om te gaan spreken over onszelf? En wat onszelf bezighoudt, onze noden, onze zorgen, en natuurlijk die hebben we allemaal. En die mag je ook met elkaar delen. Het is ook goed als gemeente om zorgen, om noden, om blijdschap, om verdriet te delen met elkaar. Maar als we vanmorgen het woord van God gaan openen, dan is het de bedoeling dat wij gaan spreken over onze hemelse Vader. Over Hem die ons nieuw leven gegeven heeft. En de Bijbel leert ons dat ook wij bereid moeten zijn om getuigenis af te leggen van die hoop die in ons is. Om te getuigen van Hem die ons dat nieuwe leven geschonken heeft. En als wij, broeders en zusters, die hoop hebben, die verwachting waar de Bijbel over spreekt, ja, dan mag het eigenlijk ook niet moeilijk zijn om daar getuigenis van af te leggen. Immers dan spreken wij over de persoon waarin onze hoop ligt, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, dat is ook wat de psalmist hier doet, hè. Komt, Laat ons juichen voor de Heere, juichen ter ere van de rots van ons heil. Er is een lied in de bundel, u kent het allemaal, dat zegt: klem vast aan de rots u. Wel, de Heere is inderdaad die rots. Hij is de rotssteen van ons heil, zegt de Bijbel. Hij is de rots die niet wankelt. Hij is de rots waarop je kunt bouwen. Hij is de rots en voor Israël was het dan ook bekende taal. En ook in het evangelie lezen wij over die rots. Op de zondagsschool hebben we allemaal die geschiedenis gehoord. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. Met alle consequenties van dien. Maar een wijs man bouwde het huis op de rots. Nou, voor Israël was dat inderdaad hele bekende taal. En ook heel begrijpelijk als de psalmist dat hier zo zegt. Komt, laat ons jubelen voor de Heere en juichen voor de rots van ons heil. Het is inderdaad de rots waarop ons levenshuis gevestigd is. Het is de rots die niet wankelt. En Jesaja zegt: hij is de kostelijke steen die wel vast gefundeerd is. En van het volk Israël weten wij dat zij gestruikeld zijn over die steen. Maar als wij vanmorgen, zoals we hier bij elkaar zijn, reden hebben om te zingen, en dat hebben we gedaan, mooie liederen. Als wij reden hebben om te zingen, zoals de psalmist hier zegt, dan is dat niet omdat wij gestruikeld zijn over die steen, maar dan is dat omdat wij ons vastgeklampt hebben aan die steen. Uw en mijn hoop ligt daarin vast. En weet u, die hele psalm, die is gericht op de Heere. En dat is eigenlijk steeds zo, dat als je de psalmen van David leest, dan zie je dat de nadruk ligt op de Heere. Wij mensen, wij zijn nog wel eens geneigd, en dat is ook heel menselijk, om als wij de psalmen lezen, om daar altijd onszelf in te zien. En dat mag natuurlijk ook wel. Want de psalmisten, die verwoorden vaak wat ook wij beleven. Hè? Wat wij ervaren. Hè? Wat wij gevoelen. Hè? Absoluut. Maar we moeten nooit vergeten dat de psalmen in de eerste plaats gaan over Christus. Hè? De Heer Jezus zegt het ook in het evangelie. Hij zegt, bedenk wel dat alles wat in de psalmen en de profeten geschreven is, dat gaat over mij. En dat geldt niet alleen voor de psalmen en de profeten, dat geldt voor de hele Bijbel. De Bijbel is in de eerste plaats een boek van God over God zelf. Over wie Hij is. Wie de persoon van de Heer Jezus is. In de Bijbel maakt God zichzelf bekend. In de Bijbel maakt God zijn plan bekend. Laat Hij zien wat zijn plan is met Israël, met de volkeren van deze wereld, maar ook met de gemeente, het lichaam van Christus, waar u en ik deel van uitmaken. Dat schiet me nu zo te binnen, eens kijken of ik die tekst zo gauw kan vinden. Er staat in Jesaja, ja, in Jesaja 46, dat is misschien wel eens goed om eens te lezen. Dat is een hele mooie tekst. Daar staat de Bijbel daar vol mee natuurlijk. Hè? Maar soms heb je van die gedeelten, van die teksten, die springen er dan even uit. Hè? Er staat in Jesaja 46 en we gaan zo weer terug naar Psalm 95. Maar als ik zeg dat de Bijbel een boek is wat in de eerste plaats over God gaat en over het feit dat God een plan heeft, nou, dat zie je heel duidelijk in Jesaja 46... Want er staat namelijk in vers 9, denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God En niemand is mij gelijk. En dan staat er zo mooi. Ik die van de beginnen de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. Die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roep. Uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken. Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. Ik breng het ook tot uitvoering. Mooi is dat, hè? Dat God dat zegt. God zegt, in de eerste was, ik ben God. Er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. En dan zegt de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Met andere woorden, de Bijbel is dus een blauwdruk van het plan van God. En zegt hij, ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. God heeft een plan. En wij mogen weten dat God nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat geldt voor Israël, dat geldt ook voor de volkeren, maar dat geldt ook voor de gemeente, voor ons als lichaam van Christus. God wil aanwezig zijn in uw en in mijn leven. En dan moet ik denken aan die tekst wat Paulus zegt in de Filippenzenbrief. Dacht ik, Filippenzenbrief, geloof ik. Hij die in u een goed werk is begonnen. Nou, en die hij is God. Hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat volvoeren, zal dat volmaken, zal dat compleet maken, zal dat afmaken tot op de dag van Christus Jezus onze Heer. Nou, wat machtig. Dat wij opgenomen zijn in dat plan van God. U en ik. Want ja, wie zijn wij van nature? Laten we eerlijk zijn. Wat stel ik nou voor? Ik ben van mezelf helemaal niks. Je kunt je als mens wel eens wat verbeelden misschien. Maar als het erop aankomt, stel je niks voor. En die heilige God, ja, die heeft zich aan u en mij bekendgemaakt in zijn woord. Waardoor wij hem hebben mogen leren kennen. En hij is vervolgens in ons een goed werk begonnen. En dat maakt hij af. Nou, dat vind ik een heerlijke gedachte. Dat ik als klein mensje zo ben opgenomen in zijn plan. Dat hij een plan heeft met mijn leven. En dat ik mag weten dat wat er ook gebeurt in mijn leven, Gods plan gaat altijd door. En hij komt klaar met u. Met mij, met een ieder van ons. De Bijbel is dus in de eerste plaats een boek dat gaat over God zelf. Hij openbaart zich in zijn woord, broeders en zusters. En in de tweede plaats zit daar natuurlijk een geestelijke les in. En een geweldige toepassing ook voor ons. En dat zullen we ook zeker nog gaan zien in het verdere van deze morgen. Want dan zegt de psalmist vervolgens, laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen bij snarenspel. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Aangezicht, dat wil zeggen zijn verschijning, hè? Namelijk datgene wat de Heere van zichzelf heeft geopenbaard. De Heere is een God die zich geopenbaard heeft. Met andere woorden, hij laat zich dus kennen. Hij maakt zich bekend. Waardoor u en ik, waardoor wij ons een beeld kunnen vormen van wie God is. En de Bijbel die zegt ons dat het beeld van God is uitgedrukt in de persoon van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt ook, niemand heeft ooit God gezien. Maar staat er dan achter? Maar de enige geboren zoon heeft hem ons geopenbaard. God heeft zichzelf aan de mens geopenbaard. In de eerste plaats aan Israël, maar ook aan ons. Door de Heer Jezus. En dan staat er, laat ons met lofgezang voor zijn aangezicht komen, want de Heere is, ja, dan staat hier in onze Bijbel een groot God. Maar dat woordje een, dat moet je eigenlijk wegstrepen. Dat staat er ook eigenlijk niet. Nee, er staat, de Heere is groot God. Er is maar één God. Dat is de God van de Bijbel. Al het andere, dat zijn afgoden. Jesaja zei net, hebben we gelezen, ik ben God en niemand is er buiten mij. Eén God, en dat is de God van de Bijbel. En alle andere goden zijn afgoden. En hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is groot God. Niet een, alsof er nog veel meer zouden zijn. Nee, de Heere is groot God. Hij is groot God, groot koning boven alle goden. En daarom, als er nou iemand is die vanmorgen de eer mag ontvangen, ja, dan is het de God van de Bijbel. Dan is dat de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is zo groot, staat er in vers 4, in wiens hand de diepten der aarde zijn en wiens de toppen der bergen zijn. Wiens de zee is, daar hij ze heeft gemaakt, ook het droge dat zijn handen hebben geformeerd. Hij is zo groot, in wiens hand de diepten der aarde zijn en in wiens de toppen der bergen zijn. Ja, voor sommige mensen is dat heel vanzelfsprekend misschien, bergen. Maar ik moet u zeggen, ik kom één keer per jaar, meestal naar Zuid-Frankrijk, met vakantie, gaan we kamperen, trekken we de bergen door en ik kom altijd weer onder de indruk van die bergen. Hè? Dat is vast allemaal wel eens gezien, hè. Als je dan in die bergen bent, je zit daar boven en je ziet die dalen en die stilte. Ja, dat vind ik zo indrukwekkend. En als je dan bedenkt dat onze hemelse Vader daarvan de schepper is. Hè? Dat hij dat alles geformeerd heeft. Hè? Dan vraag je wel eens af, hoe is het mogelijk, ja, dat zoiets tot stand is gekomen. Maar ook hoe zoiets soms in beweging kan komen. Hè? En de Bijbel leert ons dan ook dat dat niet door een of andere oerknal gebeurd is of zo. Hè? Nee, maar dat hij aan het begin heeft gestaan. Dat hij het alles geschapen heeft. Nou, daar kom ik zwaar onder de indruk. Hè? Hij heeft alles geschapen. En dan mogen wij misschien heel veel van de mens verwachten. We mogen misschien heel veel respect hebben voor alles wat de mens tot stand heeft gebracht. En dat is op zich ook niet niks, hè. De mens die, ja, is op de maan geweest. En André Kuiper die schreef er nog ergens, geloof ik, daarboven. Hè? Allemaal heel indrukwekkend. Maar aan de andere kant, hoe vaak blijkt wel niet dat ook de mens, ook u en ik, dat de mens geen antwoord heeft op alle problemen in deze wereld. Kijk maar naar de honger, de oorlogsdreiging. Dan gewoon kijken in ons eigen Europa wat er allemaal speelt vandaag de dag. De situatie met Griekenland. Eigenlijk hebben ze er geen antwoord op en ook geen juiste oplossing. En nog dichter bij huis, ach, als we het over onze eigen problemen beginnen, dan weten we ook heel goed dat er geen mens is die zomaar een pasklare oplossing kan bieden, ja, voor onze eigen kleine probleempjes soms. Hè? Want wat kun je daar als mens soms wel niet mee worstelen? Zo klein is de mens. Maar de God van de Bijbel is de God in wie de diepten der aarde zijn. Kijk, en dat is wat de Bijbel ons leert over het ontstaan van deze wereld. Ja? Niet dat het ontstaan is uit een oerknal of zo, uit toeval, uit een heleboel tijd. Zoals de mens beweert, nee, dat is dwaasheid. Wat wij kunnen geloven en mogen geloven is dat er iemand geweest is die dit allemaal geformeerd heeft. Die aan het begin heeft gestaan. En lazen we al vanmorgen dat degene die aan het begin stond, die zal ook aan het eind staan. Hij zal het allemaal voleindigen, broeders en zusters. Hij heeft het gedaan in het verleden en hij zal het ook doen in de toekomst. Nog, die God die brengen wij eer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En hij is degene die de volle verantwoordelijkheid neemt voor dat wat zijn eigendom is. En het enige dat de Heere God van ons vraagt en van ons verwacht, is dat wij instemmen met de woorden van vers 6 en 7. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere, onze Maker. Ja. Dat is wat de Heere God van de mens vraagt en verwacht. Dat we knielen voor Hem. En dan staat er, want Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij wijdt, de schapen zijner hand. Alleen nou moeten we even opletten. Want als dit hier gezegd wordt, dan staat dat in Psalm 95. Dan staat dat hier in het Oude Testament. En nogmaals, overdrachtelijk, niks mis mee, mag je toepassen. Maar in de eerste plaats gaat het hier niet over u en niet over mij. In de eerste plaats gaat het hier over Israël. Want daarvoor kwam hij als de goede herder. En Israël wordt in de Bijbel gezien als een volk, als een kudde, als een stel schapen die hij zou weiden. Steeds weer zie je dat beeld in het Oude Testament. En inderdaad, de Heer Jezus is de goede herder. Jesaja zegt op een gegeven moment, hij is zelf schaap geweest. Want als een schaap werd hij ter slachting geleid. En als een lam dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij kwam inderdaad als de goede herder die zijn leven gaf in de eerste plaats voor de schapen, voor Israël. Dat is uniek. Dat is uniek. Dat loopt daar vlak bij het Vierhouten Bos waar ik dan woon en werk. Op de heide loopt regelmatig een schaapkudde met een herderin, Christine. Misschien heb u wel eens artikeltjes van haar gelezen in de Elisabethbode. Daar schreef ze wel eens in. En die Christine, dat is een hele toegewijde herderin. Ik heb ze ook wel eens een avond bij ons voor de gasten van het Vierhouten Bos uitgenodigd. En dan vertelt ze van haar belevenissen als herderin met de schapen. En dat is best wel interessant. Alleen het blijkt altijd weer dat als zij vertelt, en terecht, ja, die schapen die houdt zij, ja, voor haarzelf. Hè? Voor haar eigen levensonderhoud. Dus zij moet daar een boterham mee verdienen. Ze doet dat om daar beter van te worden. Maar hier in de Bijbel is sprake van een herder die schaap werd. En die zichzelf wegcijferde omwille van de schapen. Ja, sterker nog, die zijn leven gaf ten behoeve van die schapen. En ik denk niet dat Christine dat zou doen. Hè? Ze gaat heel ver, denk ik, maar zo ver zal ze niet gaan. Dat is uniek. Hè? En dan, hier gaat het over die goede herder. En die goede herder die gaf zijn leven voor de schapen. En dan staat hier, en wij, Israël, zijn het volk dat hij wijdt. De schapen zijner hand, broeders en zusters. En ik denk in dit verband natuurlijk ook aan het Johannesevangelie. Kijkt u maar eens met mij als u wilt. Dat is misschien wel leuk om dat er even naast te leggen. Johannes 10. Want in Johannes 10 gaat het over die goede herder, hè? En ik weet niet of het u wel eens is opgevallen. Misschien wel, misschien niet. Maar daarom leg ik dat er eens eventjes naast. Want in Johannes 10, daar, het is heel vaak zo, en ik bedoel het helemaal niet vervelend of zo, en ook niet bedweterig, in geen geval. Maar het valt mij nog wel eens op, als ik iemand hoor spreken over Johannes 10, dan is het verhaal van, daar is een schaapskooi en de Heer Jezus, hij is de deur van die schaapskooi. En dan is het de bedoeling dat je door die deur die schaapskooi binnen moet gaan. Dat hoor je nog wel eens. Ja? Nou, we gaan gewoon eens lezen wat er staat. Johannes 10. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover, maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Ziet u? Niet naar binnen, maar naar buiten. Ja. En nogmaals, de gedachte is heel vaak dat hij die deur is en dat je, dus, dat je door hem die schaapskooi naar binnen moet gaan. Maar daarvoor kwam hij niet. Hij kwam juist om die schapen naar buiten te brengen. Want weet u, zo'n schaapskooi, ja, dat is natuurlijk best wel leuk voor de nacht, om daar een bepaalde bescherming te hebben. Maar om daar nou blijvend te leven in die massa, het zal een modderige boel zijn geweest, denk ik, hè? Hier en daar een bak water. Geen ideale situatie. Nee, daarom, die schaapskooi, weet u, dat is het beeld, dat is het volk van Israël en dat leefde onder de wet. En dat bedoel niet alleen de 10 geboden of zo, net het hele religieuze systeem. En dat was wel leven, maar niet het leven. En de Heere die spreekt hier in dit beeld, want dat zegt hij ook in vers 6, in dit beeld sprak Jezus tot hen. In vers 4 of 3b zegt hij dan. Nou, laat ik vers 3 maar even lezen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Ja. En dat heeft ook een beetje met onze vertaling te maken. Want het was mooier geweest als hier had gestaan bijvoorbeeld, ook in vers 9, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de deur als iemand door mij binnenkomt. Mooier was als iemand door mij ingaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dus de gedachte is dat de herder die kwam, en die herder is de Heer Jezus. En daarom is het ook bekende taal in Psalm 95, als hij dat zegt, David, tot Israël. Ja, dat de Heer Jezus is inderdaad de deur der schapen. En hij is gekomen om ze uit die schaapskooi te brengen, de vrijheid tegemoet. Namelijk in die grazige weiden, broeders en zusters. Hè. En hij kwam inderdaad om hen te verlossen. Zoals ook Mozes kwam om Israël te verlossen. Alleen van Mozes weten wij, en dat staat ook in Exodus, dat zegt hij op een gegeven moment, Mozes, dat de Heere zal een profeet doen opstaan, gelijk mij, En naar hem zult gij horen. Nou ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus. En Mozes kwam om Israël uit te leiden uit Egypte. Om ze te brengen in het beloofde land. Wat niet gebeurd is, want Israël was ongehoorzaam. Dat blijkt ook in deze psalm. Ze verharden hun harten. Ze luisterden niet naar de stem van de Heere. Met alle consequenties van dien. Want de Heere riep het volk op om zich te bekeren. En het ging een tijdje goed en het ging weer mis. En die hele generatie die de woestijn inging uit Egypte, kwam helemaal niet in het beloofde land. Vanwege hun ongehoorzaamheid. En dat zie je steeds weer als het gaat om de geschiedenis van Israël. En God zond een profeet. Het ging een tijdje goed. Want de profeet ging dood en weg was het weer. God zond een richter. Het ging een tijdje goed. De richter ging dood. En de ellende begon van voren af aan. Dus als je naar Israël kijkt. Dan denk ik even aan 1 Korinthe 10, schiet me nu te binnen. 1 Korinthe 10. Daar staat namelijk dat alles wat Israël overkomen is, is ons tot voorbeeld. Hè? Ja, maar dan moet je geen punt zetten. Want er staat nog wat achter. Er staat namelijk achter. Opdat gij geen lust tot het kwade zult hebben. Dat staat erachter. Je hoort zo makkelijk en zo vaak. Althans, ik hoor dat dan wel eens, hè. Van, maar Israël is onze grote broer en we moeten naar Israël kijken. Ja, dat is prima. Maar de gedachte die erachter zit, dat juist als je naar Israël kijkt, dan zie je dus hoe het niet moet. Maak het eens een beetje lelijk zeggen, dat klinkt misschien lelijk, ik bedoel dat niet zo, want ik heb Israël van harte lief. Maar als je naar Israël kijkt, dan kijk je dus naar een verkeerd voorbeeld. Dat moet u even laten zakken. Maar staat er echt 1 Korinthe 10? Alles wat Israël overkomen is, is ons tot voorbeeld. Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Dus nogmaals, door te kijken naar Israël is de les voor u en mij dat je dus het niet moet doen zoals Israël gedaan heeft. Want wat heeft Israël gedaan? Nou ja, tot de huidige dag. Ze hebben de Messias nog steeds verworpen. Het zijn slechts enkelingen hier en daar, Joodse mensen, die de Heer Jezus hebben aanvaard als hun verlosser. Maar de massa kent hem nog niet vandaag. Nee, dat is toekomst. En hij zal ook straks komen in de toekomst als de deur der schapen. En wat doet hij dan? Dan zal hij ze bevrijden uit die schaapskooi van de orthodoxie van het wetticisme, zal hij ze brengen in de vrijheid. Inderdaad, in die grazige weiden. Maar dat is toekomst. Hè? Dat is vandaag nog niet het geval. En daarom nogmaals, als de psalmist hier in deze psalm over deze dingen schrijft, is dat hele begrijpelijke taal. En daarom zegt hij ook van, kijk, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij wijdt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet, want dat was waar Israël toe geroepen was, om te luisteren naar de stem van de Heere. Om te luisteren naar de stem van het woord van God. En hun harten niet te verharden. Ja, helaas weten wij, en wij zijn van nature geen haar beter hoor, als we een toepassing willen maken. Maar helaas weten wij dat ze hun hart wel hebben verhard. De Heere haalt hier een voorbeeld aan. Hij zegt gelijk ten dagen van Massa in de woestijn en Meriba, hè, toen uw vaderen mij verzochten. Ja, nou dat gebeurde nog alles. Hè? Want wat heeft God niet in wonderen gedaan? Als er geen brood was, gaf hij manna uit de hemel. Als er geen vlees was, bracht hij kwakkels. En als er geen drinken was, wat deed hij? Hij liet water komen uit de rots, notabene. Nou, dat staat hier ook, hè. Hij is de rots. Ja. En in die woestijn gaf hij Israël inderdaad te drinken uit die rots. Dat is een fantastische geschiedenis. Nou, ik zal dat vast wel eens vaker gezegd hebben, maar herhaling is nooit verkeerd. Heb ik in mijn eigen leven ook steeds weer kom ik tot die ontdekking. Ik moet steeds weer dingen opnieuw horen en herhalen. En dan valt het kwartje op een gegeven moment. En dan blijft het je bij. Dus ik ga het nog een keer vertellen. Want weet u, die geschiedenis in Exodus, dan komen ze daar bij een rots, want dan is er geen drinken, hè. En dan zegt de Heere God tegen Mozes dat hij op die rots moest slaan. U kent die geschiedenis toch? En dan komt er water uit, hè? Ja. Maar dan staat erbij, een beetje onopvallend, dat hij moet op de rots slaan, staat er, met de staf waarmee Mozes de Nijl geslagen heeft. Weet u toch? Dat staat erbij, hè? Heb u zich wel eens afgevraagd waarom dat erbij staat? Laat ik het anders zeggen. Als dat er nou niet bij had gestaan, had u het dan gemist? Nee, toch? Nee, ik ook niet. Maar het staat er wel bij. Dus het heeft een betekenis. Ja, want wat gebeurde er met die staf? Toen Mozes op de Nijl sloeg met die staf, toen veranderde het water in bloed. Ja. Met andere woorden, het was dus de staf van het oordeel. En God roept Mozes op, als hij bij die rots komt, om die rots te slaan met de staf van het oordeel. Ja. Wat zegt Zacharia 14 vers 9? Daar staat dat inderdaad, ja. Sla de man die Gods metgezel is. Sla die herder. Heb je meer? Onze herder. De Heer Jezus Christus. De herder van Israël. Hij werd geslagen met de staf van het oordeel, wilde hij levend water kunnen voortbrengen. En in het evangelie biedt hij zichzelf aan als de bron van leven. Nou, dat zie je al in die geschiedenis van Exodus. Hè. In Exodus 16 is het, dacht ik, of 19, 17, nou ja, ik zat in de buurt, hè. Ik wil niet alles zomaar uit je hoofd weten, maar in ieder geval Exodus 17 dan, hè. Dan zie je dus dat in die geschiedenis worden wij al bepaald bij de Christus der Schriften. Ja. Zo christocentrisch is de Bijbel. En elk woord in de Bijbel heeft dus een betekenis. En daarom, dat is zo mooi, is dat hij die rots moet slaan met die staf. Dan zie je de typologie, want het heeft allemaal met typologie te maken, hè. Het type van beelden, hè, schaduwbeelden, dat het allemaal heen wijst naar de Heer Jezus. En daarom, als de psalmist hier spreekt over Meriba en Massa, woestijn enzovoort, weet u wel. Nou, dan refereert hij aan die geschiedenis en daar denkt hij dan aan, wat er toen gebeurd is. Hij zegt inderdaad, verhard uw hart nou niet zoals je dat toen in die tijd deed. Want toen uw vaderen mij verzochten, want wat hebben ze de Heer vaak verzocht, hè? Mij op de proef stelden, of schoon zij mijn werk hadden gezien. Eigenlijk onbegrijpelijk, zeg je dan, hè? Moet je nagaan wat God allemaal gedaan had in die tijd. Geweldige wonderen. En ondanks dat was het allemaal ongeloof. Hè? Want de Heer had gezegd, ik breng je in het beloofde land. Maar ja, zij geloofden het niet. Met het gevolg dat ze er ook niet kwamen. Want voor wie heeft de Heere God het land Israël bestemd? Voor gelovigen. Dat is toen zo, dat is vandaag nog zo. Dat is vandaag nog zo. Ik bedoel, maar dan mogen er heel veel terugkeren naar het land vandaag. Maar denk wel, let wel, dat het land is slechts voor hen die geloven. Ja. En als er vandaag een Jood terugkeert, met alle respect, naar het land, maar niet tot de Heere, daar deelt hij ook niet in de zegen van God. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want dat geldt voor ons ook, hè. Want wanneer deel ik in de zegen van God in Christus? Pas nadat ik een gelovige ben geworden. Ja. Ja, dat is de voorwaarde, geloof. Nou, was toen zo, dat is vandaag ook zo. En dat betekent dus ook, en dat is geen leuke boodschap, en dat wordt ook mij en anderen niet altijd in dank afgenomen als je dat dan hardop uitspreekt. Maar dat betekent dus dat elke ongelovige Jood die er vandaag nog zit, die zal er toch nog een keer weer uit moeten. Ja, dat is niet mijn bedenksel, maar dat is wat de Schrift mij leert. En ik weet, die boodschap die wordt niet altijd in dank aangenomen. En misschien heb u het ook anders gezien, dat mag ook van mij. U moet ook niet alles wat ik zeg, u moet dat zelf toetsen aan het woord. Dat geldt voor iedereen die hier zondags spreekt of door de week. Of ze nog Vochtelo heten, of Jansen, of Pietersen, of noem maar op. Zelf toetsen aan het woord. Maar de Heer, het land is van mij. En de Heer heeft dat geclaimd voor gelovige Joden. En daarom zullen ze ook straks nog eens een keer uit dat land gehaald worden. De woestijn in. Daar zal een zuivering plaatsvinden. En dan komt er een gelovig overblijfsel. Ja, en dat zal dan de Heere terugbrengen in het land. Maar dat zal de Heere doen. Niet in een ander vliegtuig vandaag, wat me waarlijk me wegtrekt of zo, hè. Nee, dat zal de Heere straks gaan doen. En dat is toekomst. En godzijdank zijn er ook vandaag natuurlijk mensen die het evangelie verspreiden, ook onder Joodse mensen. En we mogen ook zien en horen dat daar mensen door tot geloof komen. Maar ja, dat is de kracht van het woord. Hè? Dat is zo mooi is dat. Hè? Dat het woord van God zo krachtig is. Trouwens, ik heb het zelf ervaren. Ja, want ik ben geen Jood. Maar ik ben wel iemand die bewust tot geloof is gekomen door het woord. Hè? En dat gebeurt ook zo links en rechts bij Joodse mensen nog vandaag. Ja. En op het moment dat een Jood tot geloof komt en deel krijgt aan de Heer Jezus Christus, ja, behoort hij eigenlijk bij het lichaam van Christus, de gemeente. En deelt hij, net als u en ik, in al die geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen. Dus daarom Psalm 95, ik moet opschieten, hè. Daar staat dus inderdaad van, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij weidt. De schapen zijn er hand. Heeft in de eerste plaats betrekking op Israël, broeders en zusters. En dan zegt hij ook in het evangelie nog, hè, dat zijn schapen, mijn schapen horen naar mijn stem. Ja. Dat is het kenmerk van een schaap, hè, dat het de herder volgt. Dat is uniek. Mooi is dat. Mijn schapen horen naar mijn stem. En wat van een schaap verwacht mag worden, is dat het de stem van de herder volgt. Nou, dat werd en wordt van Israël verwacht. Dat het hoort naar de stem van het woord, beste mensen. En nou overdrachtelijk, want dat geldt natuurlijk ook voor ons. Als wij ons het eigendom van de Heer Jezus weten, als wij behoren tot het volk van God in de hemel, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, als wij behoren tot het volk van God in de hemel, hè, wiens namen geschreven zijn in zijn handpalm, mag ook van ons verwacht worden dat wij horen naar de stem van de Heer. Dat we hem gehoorzamen. Ja. Van ons wordt verwacht dat wij blindelings op het geluid afgaan, want wij behoren tot hen die niet zien en wel geloven. En daar gaat het om de stem van de Heere te horen, zegt de Bijbel. Verhard uw harten niet, gelijk bij Meriba, ten dagen dat uw vaderen mij verzochten. Ja. En dan zie je een heel overgang in deze psalm, hè? Die eerste gedeelte. En dan zie je opeens in vers 8, zie je opeens een hele, ja, dan klinkt het op heel anders. Hè? Een overgang eigenlijk van God en dan opeens daalt hij af naar de mens. Hè? Eerst het niveau van de schepper en dan het niveau van de mens. In dit geval dat volk van slaven. Het Joodse volk. Een veracht volk bovendien. Dat volk dat uit Egypte werd uitgeleid, die moeilijke weg moest gaan door de woestijn. En eigenlijk is het helemaal niet zo'n mooi verhaal. Want we zien hier gewoon dat het falen van het volk van God. Ze waren verlost uit het diensthuis. En in plaats van dat men naar de stem van God luisterde, ja, kwam het in opstand en ging het murmureren. Het vertrouwde niet meer op de God die hemel en aarde gemaakt had. En broeders en zusters, vrienden, dan pas ik het weer toe op onszelf. Want de tragiek wil dat het volk van God, en dan bedoel ik ook ons als gemeente, dat ook wij die in zijn naam geloven, die zijn eigendom zijn, dat ook wij zo nu en dan de neiging hebben om niet te geloven dat de Heere bij machte is om voor ons te zorgen. En ik steek de hand in eigen boezem. Want zo zitten wij mensen ook in elkaar. Ook wij menen het zo nu en dan zelf te moeten doen. En daarom is het ook een voorbeeld wat ons hier gegeven wordt. Verhard uw harten niet. En daarom wordt hier ook gedacht aan die geschiedenis van de rots. Het water uit de rots, broeders en zusters. Israël had de Heere verzocht, beproefd. En God deed elke keer een geweldig wonder. Het was nooit goed. Altijd ontevreden. En dat komt ook wel eens bij gelovigen voor. Ja, dat komt ook wel eens bij gelovigen voor. Ik kom wel eens gelovigen tegen die denken dat ze altijd tekort komen. Ik moet altijd denken aan die geschiedenis uit het evangelie van die vader die een paar zoons heeft. En die ene zoon die zegt op een gegeven moment, pa, geef mij mijn erfdeel. Daar heb ik recht op. Ik wil dat hebben. En hij trok de wijde wereld in. En hij deed dat. Nou, we weten hoe het afliep, hè. Dat is één puinhoop, want uiteindelijk komt hij berooid komt hij weer terug. En ik stel me zo voor dat die vader menig morgen opstond en heeft zich staan kijken van, komt hij er alweer aan, hè? Ja, wat zal dat een pijn en een verdriet hebben gedaan. En dan komt er een dag en dan ziet die vader daar aan het eind van de weg, kennelijk dat stipje, zou hem dat zijn? En dan blijkt dat die zoon te zijn. En wat zegt hij dan tegen die andere zoon? Hé, je broer komt eraan. Haal het vet gemeste kalf, want je broer is terug en we gaan feest vieren. En wat zegt die jongen dan? Pff, mooie boel zeg. Hier, hij. Hij heeft er alles doorheen gejaagd. Zijn erfdeel verbrast. En ik heb nog nooit een boekje gehad. En wat zegt die vader dan? Jongen, al het mijne is het uwe. En weet u, dat kan ook ons overkomen. Hè? Dat je als kind van God, als burger van het Rijk der Hemelen, denkt, ik heb nog nooit een boekje gehad. Maar je hebt je nog niet gerealiseerd dat God gezegd heeft, al het mijne is het uwe. En u en ik, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. U en ik, we zijn schatrijk. We zijn schatrijk. We hebben alles ontvangen voor dit leven en de eeuwigheid als het gaat om de geestelijke dingen. Ik heb het niet over materiële dingen, want dan is het gewoon verschillend. Sommigen hebben een groot huis, anderen hebben een nog groter huis. Anderen hebben helemaal geen huis of een klein huurhuisje. Het zijn materiële dingen. Het gaat over geestelijke dingen. En dan hebben we allemaal een rijkdom ontvangen van de Heer. En daarom, de tragiek wil dat ook wij als gelovigen soms wel eens denken dat ons tekort gedaan wordt, terwijl wij rijk zijn in Christus. Alleen, ja, je bent je misschien niet altijd bewust. En daarom is ook deze psalm inderdaad ook een lering, een les voor ons, broeders en zusters. En laten we ons ervan bewust zijn, inderdaad, hoe rijk wij zijn. Hoe rijk ik ben. Want ik ben ook een mens, hoor. En ik heb ook wel mijn ups en mijn downs, hè. Het is ook niet in mijn leven halleluja, altijd halleluja, prijs de Heer. Hè? Daar heb je allemaal mee te maken. Hè? Maar laten we blijven zien op hem. Hè? Zoals de psalm zegt, komt, laat ons jubelen voor de Heere en juichen ter ere van de rotssteen van ons heil. Wij mogen ook drinken uit die rots, beste mensen. En als je drinkt uit die rots, dan mag het ook in ons leven opspringen als een fontein. En daarmee mogen ook anderen zich weer laven. En daarom, wij delen in die zegen, alleen er is één voorwaarde. Luister naar de stem van het woord. Je zou kunnen zeggen, geloof, want ja, dat is in wezen hetzelfde. En weet u, ik hoorde een keer een uitspraak van iemand, en dat vond ik wel mooi. En die zei, hij zegt, weet je, de wereld spreekt over godsdienst als geloof. Dus je hebt verschillende godsdiensten. Een ander zegt, ja, je hebt verschillende geloven, maar zo is het niet. Weet u, en dat zei hij toen, hij zegt, je hebt maar één geloof. En voor de rest zijn het allemaal godsdiensten. Want godsdienst is heel wat anders. Weet u, bij godsdienst gelooft men niet, maar werkt men. Bij godsdienst moet de mens iets doen en probeert de mens iets te doen waardoor hij of zij aangenaam wordt voor dat wat men God noemt. Maar in het christelijke geloof gaat het erom dat wij geloven dat wij aangenaam gemaakt zijn voor God in en door de Heer Jezus Christus. En dat is het geweldige. Dat geloof, dat is ons deel geworden. Omdat de genade van God ons hart, ons leven heeft bereikt, beste mensen. En als dat zo is, ja, dan kun je inderdaad met de psalmist zeggen, ja, komt, laat ons nou jubelen voor de Here en juichen ter ere van de rots van ons heil. Geprezen zij die heiland. Amen.